Wij waren vorige keer in Handelingen hoofdstuk 17. Nou ja, 1 Thessalonicenzen, maar wij waren in Handelingen 17. Omdat we daar terecht zijn bij de zendingsreis van de apostel Paulus, waarbij hij in Europa terechtkomt, weet dat? Eerst in Filippi. En daarna in Thessalonica, waar hij onder omstandigheden moet vertrekken. De stad moet ontvluchten, daar komt het in de praktijk op neer. Vanwege de grote beroering, heet dat, in de stad. En vervolgens schrijft hij dan een korte tijd daarna, in de dagen waarschijnlijk dat hij is in Korinthe, dat is in Handelingen 18, schrijft hij deze, in ieder geval deze eerste brief aan de Thessalonicenzen. Want u weet hoe het was, in Thessalonica werden zij gehinderd, om niet te zeggen vervolgd, door de Joden die de prediking van de apostel Paulus beschouwden als bedreigend voor hun positie als Joden, waarschijnlijk als bedreigend voor hun veronderstelde Joodse identiteit. Ik kan dat nooit nalaten om daar iets onder een adjectief bij te geven, de veronderstelde Joodse identiteit, of ik zeg Joodse identiteit of wat er verdoen moet gaan, want met alle respect, en dat meen ik echt, de Joden zelf weten niet wat een Joodse identiteit is. Dat heb ik u wel vaker gezegd. Daar wordt tot vandaag, wordt elke dag over gediscussieerd, omdat men het niet weet en daarom is het zo moeilijk om het te bewaren. Van mij hoeven ze dat ook niet te bewaren, maar ik ga daar uiteraard niet over. Wat mij betreft, men zou komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan krijg je een christelijke identiteit, dan krijg je namelijk de identiteit van Christus, want wij worden één plant met hem, heet zoiets, in het jargon van de Statenvertaling van Romeinen hoofdstuk 8. We zijn Christus deelachtig geworden in weer een andere plaats, en dat geldt voor eerst de Jood en ook de Griek, toch? Dat was Romeinen 1, dus vooruit maar weer. Maar ze hebben hier bezwaar tegen, ze blijven, zal ik maar gezegd hebben, ze blijven liever de Messias verwachten dan dat hij komt. Dit is de korte versie en daarom klinkt hij wat oneerbiedig, denk ik wel eens. Maar ja, zo simpel liggen die dingen toch heus wel, hoor. Ja. En daarna hadden wij pauze en daarna heb ik niks meer opgenomen. Ik zal wel iets een verkeerde knop hebben ingedrukt. Of helemaal geen knop hebben ingedrukt. Dus wat ik daarna verteld heb, weet ik niet meer. Wij waren laatstelijk bij genoegdoening. Even kijken, waar staat dat? Oh ja, vers 9 van Handelingen 17. Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden. Dat steekpenningen heet dat tegenwoordig. Daar heb ik het even wat uitgebreider over gehad. Waarbij ik gezegd heb dat ik er wat minder moeite mee heb met zoiets dan wij geacht worden te hebben. Ik bedoel, het heet corruptie, maar ik heb daar niet al te veel problemen mee. Ja, ik ben er principieel op tegen, dat is waar, maar ik heb er niet al te veel problemen mee, want hoe dan ook, als je in handen valt van de overheid, moet je altijd betalen, dus en of dat nou over de tafel of onder de tafel door gebeurt, dat maakt voor jouw portemonnee helemaal niks uit. Dus, hè? Zo gaat het, je moet betalen. Iemand zei, ja, maar dat is toch corrupt, dan moet ik u zeggen. Krijg u ook wel eens zo'n envelop van Centraal Justitieel Incassokantoor? Dat is een bekeuring. Dan bent u door het rode stoplicht gereden of u hebt daar gereden. En wat je dan betaalt, is een afkoopsom. Dat staat er ook, uitdrukkelijk. Dat is een om rechtsvervolging te vermijden. Als u het mij vraagt, is dat dus officieel legale corruptie. Want je betaalt geld. Je geeft aan iemand. Jawel, je betaalt geld om strafvervolging te voorkomen. Dus zo gaat dat. En er wordt dan niet gevraagd naar of het wel klopt of niet klopt. Je kan bezwaar aantekenen. Maar ja, als je bezwaar aantekent, dan is de kans groot dat je dus toch voor de rechter moet komen. Dus ja, niet altijd. Maar die kans is dan groot. Maar het is toch ook een soort van, geef dan maar geld en dan hebben we het nergens meer over. Dat is waar het over gaat. Dus ja, dus ik leg dat maar uit. Als ze vergenoeging ontvangen hadden, zoals bekend, je schuift een bedrag, lieten zij hem gaan. Zo gaat dat namelijk. Nou ja, en toen gingen zij naar, maar ik weet echt niet of ik het de vorige keer over gehad heb of niet, nog. Maar toen gingen zij naar Berea, dat is niet zo ver daar vandaan trouwens, naar het zuiden, want ze kwamen in Filippi aan, gingen van Filippi, waar ze ook moesten vluchten min of meer, naar het zuiden, naar Thessalonica, Saloniki, hoe heet het tegenwoordig? Thessalonica weer geloof ik, hè? Ik weet het nooit, want ik heb wat oude boeken en er staat, het heet tegenwoordig Saloniki, maar volgens mij heet het gewoon weer Thessaloniki. Maar al was het maar om de toeristen te trekken natuurlijk, dan moet je toch die Bijbelse naam hanteren. Ja. Het is genoemd naar een dame, ze zegt zeg maar Tessa, zegt ze. Ik weet niet meer welke dame trouwens, of het nou de dochter van Filippus was of van Macedonië. Of zo, dat weet ik niet meer hoor, dan moet u maar eens nakijken, dat weet ik echt niet. Maar het is naar een dame genoemd, in elk geval. Daarvoor heette het anders. Iemand vroeg mij ook ooit eens, wat betekent nou eigenlijk die naam Thessalonica? Ja, dat durf ik haast niet te zeggen, want dan moet ik zeggen, wat hier in mijn aantekeningen staat, die zijn ook al van heel lang geleden. Dat is nog van voordat ik met Eve getrouwd was, zeg maar, dus ik heb hier staan, de naam betekent overwinning over wetsverachting. Tussen haakjes, gooien met de wet. Overwinning over gooien met de wet. Maar hoe men bij die vertaling komt, deze heb ik niet bedacht hoor. Die heb ik echt gewoon ergens uit overgeschreven. Maar hoe dat taalkundig in elkaar zit, heb ik nooit gecheckt. Dus ik heb er zo mijn twijfels over, maar misschien is dat nog iets voor de filologen onder ons. Om het uit te zoeken. Maar ik moest het wel zeggen, want hierna komen wij in Berea en daar hoef je niet eens te vragen wat het betekent. Dat begrijpt iedereen toch, hopelijk. Berea. Dus Heber is dat. De Hebreeën. Toen vroeg iemand, zal toch niet naar Hebreeën genoemd zijn? En dan zeg ik, nou eerlijk gezegd, dat weet ik niet. Maar waarom nou niet? Want in die buurt daar zijn heel wat Hebreeën voorbijgekomen en hebben daar gewoond lange tijd. In verband met de migratie, dat wel, zijn er doorgetrokken. Maar dat geldt voor heel wat wij tegenwoordig Turkije noemen. Maar ook voor oostelijk van de Bosporus, uiteraard. Macedonië enzovoorts. Daar zijn heel wat Israëlieten voorbij gekomen onder verschillende namen. Waaronder die van Hebreeën, waarom niet, Iberiërs. Maar ook in het bijzonder als Galaten. En zelfs van de Kimmeriërs wordt dat gezegd. Als moet ik dan meteen weer toevoegen dat die namen nogal flink door elkaar lopen. En zo hoort het ook, want het gaat toch altijd over hetzelfde volk. Onder verschillende namen, maar ja, zo is dat nog eenmaal. Doet weinig te zaken, maar de naam Berea doet denken aan Iberiërs, kortom aan Hebreeën, en van mijn part nog aan Ieren of wat het maar was. En in elk geval, of het nou letterlijk die connectie heeft, dat doet ook eigenlijk niet eens veel te zaken. Wat de zaken doet, is de typologische betekenis ervan, van het een en ander. Want in Thessalonica heb je uitdrukkelijk van doen met de vijandigheid van het Jodendom als zodanig. Dat is een gegooi met de wet. gedoe en een vasthouden aan de wet. Maar een misinterpretatie van de wet is het altijd, omdat wettig is de wet vervuld op grond van het verzoeningswerk van de Heer Jezus. En vervolgens zegt de apostel Paulus in Galaten 2, is het meen ik nog, hij zegt het is onwettig om zich onder de wet te stellen en dus een beroep te doen op de wet. Dus met recht, dat is gegooid met de wet. Zie? En ik heb vrede met die vertaling, al moet u mij er niet over aanspreken verder, want ik weet het ook niet hoe dat zit. Met die naam Thessalonica. Maar van de Bereërs staat iets heel anders. Die zijn beroemd geworden zodanig dat je de naam Berea in nogal wat christelijke kring tegenkomt. Al of niet terecht, dat doet er nou niet toe. Maar men voelt er zich door aangesproken en dat is terecht. Want daar staat vervolgens, en de broeders zonden terstond dus naast Paulus en Silas weg uit Thessalonica. Naar Berea, welke daar gekomen zijn, gingen heen naar de synagoge der Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, die het woord ontvingen met alle toegenegenheid. Dat als hoort er niet tussen, dat slaat nergens op. Dat is volkomen overbodig. Die lui in Berea, de Joden daar, de synagoge, waren edeler dan die in Thessalonica, omdat zij in Berea het woord ontvingen, dat wil zeggen de prediking, logischerwijze, ontvingen met alle toegenegenheid, met liefde voor het woord als zodanig, onderzoekende dagelijks, zij namen het dus echt serieus, de schriften. Dat wil zeggen, vanuit Joodse context, de Tenach, het Oude Testament dus, zo noemen wij dat, de schriften. Onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. En lui die claimen dat ze dagelijks de schriften onderzoeken, noemen zich Bereërs. Dit was een onrechte, maar dat is verder een punt niet, hè. Bereërs. Maar het, u begrijpt toch ook welke symboliek hierachter steekt. In Thessalonica hebben we een typisch Joodse achtergrond. Namelijk, men wil het evangelie niet. En men staat vijandig tegenover de Heer Jezus Christus. En dus feitelijk tegen de christenen. Zoals dat nou eenmaal in de Bijbelse geschiedenis, dat wil zeggen in Handelingen. En wat er verder volgt zo is. Nou ja, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes ook al, hè. En als men dat dan achter zich laat, ja, waar kom je dan terecht? Ik bedoel, als je vertrekt bij de Joden vandaan, waar kom je dan terecht? En van oudsher, nou ja, als je de twee stammen loslaat en daaruit wegreist, dan kom je dus bij de 10 stammen. Dat kan niet missen. Want je hebt nog meer Israëlieten van oudsher. Als het nou eenmaal gaat over het ganse huis Israëls. Nee, dat is 15 hoofdstukken eerder. Dat is Handelingen 2. Pinksteren, weet u nog? Het is pas Pinksteren geweest, dus ik kan weer even. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Dan moet je toch 3 keer even slikken en daarna dagelijks beginnen de schriften te onderzoeken om uit te zoeken wat is dat eigenlijk het ganse huis Israëls. En dan is het of compleet Israël, alle stammen van Israël bij elkaar. Maar meestal, dat kan ik niet helpen, dat is de statistiek. Meestal het ganse huis Israël is exclusief Juda. Dat wil zeggen, dat zijn wat wij noemen de 10 stammen van Israël. En dat is in Handelingen 2 een beetje vervelend, omdat de man daar spreekt, Petrus, tot de mannen van Jeruzalem, tot de Joden. Dat staat er. Maar daarna zijn er ook nog wel wat argumenten voor het idee dat Petrus tegelijkertijd inderdaad ook de andere stammen van Israël toespreekt. Al was het maar in zijn conclusie, want u komt de belofte toe En allen die daar verder zijn. Nou ja, we zullen het er verder niet over hebben. Maar Ganshuis Israël, daar zou je toch moeten denken aan alle stammen van Israël. Zoals Paulus dat ook zegt als hij het later heeft over alle geslachten van Israël. Al onze geslachten. En hij heeft het erover 12. En dat is met Jacobus ook het geval overigens, als hij een brief schrijft. Dus met andere woorden, de gedachte aan compleet Israël, die is wel degelijk aanwezig. Al in de evangeliën en in handelingen ook. En hier, in de symboliek, wordt het uitgesplitst. Heb je eerst Thessalonica met zijn typisch Joodse, maar daarmee vijandige positie of houding. En daarna komt Paulus de Berea. En dat betekent, Hebreeër, dat is een ander woord voor Israëlieten, toch? Van oudsher al. En anders moet u even terug naar Egypte, in Exodus. Daar heten het de Hebreeërs. De Hebreeuwse jongetjes, daar ging het allemaal over, hè? Hebreeuwse mensen, de Hebreeën. En die worden daar bevorderd tot het volk Israël bij de uittocht uit Egypte. Maar ze heten in het algemeen de Hebreeën daar. Lees het maar na. Genoemd naar de stamvader Heber. En u weet hoe het is in het Grieks. Er bestaat geen letter H. Dus je houdt Berea over. Zo simpel is dat. Griekse variant van de naam. Hij heet trouwens bij gelegenheid Eber in het Grieks van het Nieuwe Testament. Ja. En daar waren ze edelen omdat ze inderdaad dagelijks de schriften onderzochten. Hij is ook interessant omdat hier, denk ik, ik zeg het met enige aarzeling, maar die aarzeling is eigenlijk niet terecht. Maar ik wilde zeggen omdat hier dan toch gezegd wordt hoe het in zijn werk gaat. De normale, dat betekent de norm. U weet, dat zijn die dingen die we niet meer hebben, maar die... Maar het woord normaal kennen we om een of andere reden wel. Dat vind ik ook altijd vreemd. We hebben geen normen meer, maar normaal weten we wat het is. Ik heb hem nog nagevraagd aan, hoe heet die man ook alweer? Benny, en Benny. Oh ja, ja normaal. Nou goed. De norm is, het normale is, dat het woord gepredikt wordt. En dat op grond van de prediking... Naar aanleiding van de prediking worden de schriften onderzocht of deze dingen al zo zijn. En dat is de normale gang van zaken. Ik zei niet dat het de ideale gang van zaken is, want daar heb ik geen idee van. Dat hangt van omstandigheden af, daar kan ik niks over zeggen. Maar de norm is dat het woord gepredikt wordt en dat op grond van de prediking... de schriften onderzocht worden of deze dingen al zo zijn. En ik zeg dat met nadruk gewoon omdat ik het zo in de Bijbel lees, dat dat de gang van zaken is. En daarna zeg ik het ook nog, omdat ik natuurlijk ook wel eens andersom hoor. Zo van, men moet de dingen zelf zien te vinden in de Bijbel, los van prediking, niemand anders moet het je vertellen. Je bent met het woord van God en je bidt ervoor en je vraagt de Heer of die je erin wil leiden enzovoort. En dan doe je je Bijbel open en dan komt het allemaal wel goed, zo zou het moeten. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kunt u nou wel bedenken, maar het is niet normaal. Nee. In geen enkel opzicht, zo werkt het niet. Zo hebben wij ook in het algemeen geen onderwijs ontvangen. Ik weet dat dat ook niet de norm is. Dan zegt men, voor christendom geldt het toch anders en je moet wat vertrouwen hebben in de Heilige Geest. En maar die vrome verhalen, die ken ik allemaal ook wel. Maar daar heb ik het liever niet over. Ik heb het liever over hoe je het in de Bijbel tegenkomt. En dan is het niet een kwestie van, we hebben dat schriften, we hebben die schriften en die bestuderen wij en zo komen wij tot geloof. Het is in de Bijbel altijd zo, het wordt gepredikt. Het wordt uitgelegd en dan kom je tot geloof. Op grond daarvan. Je zoekt dat na. Op voorhand. Je controleert het voor zover in je vermogen ligt. En daar zit het addertje, misschien toch wel een goede term, onder het gras. Want of het in je vermogen ligt om dat te doen, dat is nog maar zeer de vraag. Ik ken mensen die hebben geen enkel probleem gehad om een doktorstitel te halen. Die hebben zich keurig laten onderwijzen en hebben daarna onder leiding van een onderwijzer ook nog een studieproject gedaan enzovoort, waar de professor natuurlijk ook nog belang bij had. Zo gaat het. Toch van bovenaf, dat is toch mooi als je leerlingen ook promoveren enzovoort. Dus het wordt allemaal keurig begeleid. Maar ik ken erbij die dat wel konden, maar die niet in staat waren om zelfstandig enig onderzoek te verrichten. En dat is een heel ander ding namelijk. De normale gang van zaken is dat kennis wordt overgedragen. Niet dat men die zelf uitvindt. Niet dat het laatste niet gebeurt, maar het is uitzonderlijk. Ik bedoel, dat is niet de regel. En daarom worden wij naar school gestuurd in plaats van dat we een stapel boeken thuis gestuurd krijgen. Zo van redje. Zo gaan die dingen. He? Nou ja. En daar komen we in een oeverloze discussie terecht die dag in dag uit voortduurt. Vooral op het ministerie van Onderwijs. Of hoe heet het tegenwoordig? Heet het nog zo? Goed, weet ik veel. Oh, dat hebben ze niet veranderd. Oh. Want er worden nog steeds nieuwe onderwijsmodellen ontwikkeld enzovoort. En ik moet er altijd bij lachen, want het is altijd oud, het is altijd allemaal alles geweest. En zo, jongen. Wat een getop. Maar dit is de normale gang van zaken. In het Oude Testament ook. Want daar vindt u ook dat Mozes. Dan zult u zeggen, ja, maar de kinderen Israël wisten daar niks van. Dan zeg ik, nee, oké, maar die begint het dan. Mozes moest de wet voorlezen en dan moest het volk ermee instemmen of ze begrepen hadden. En al het volk zei amen en wat het maar was. En al wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen. Het is niet het beste voorbeeld. Het beste voorbeeld is waarschijnlijk die van Ezra. Die bij gelegenheid, bij terugkeer uit ballingschap heette dat. De wet voorlas de hele dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En dan net zo lang doorging totdat iedereen het begrepen had. Er werd het uitgelegd. Zijn er nog vragen? Nee, geen vragen meer. Oké, volgende hoofdstuk of volgende vers. En zo ging dat. En zo wordt het ook beschreven, uitgebreid. Zie? Dat wil zeggen, er wordt gepredikt en daarna wordt onderzocht hoe deze dingen zijn. En meer in het algemeen vind je het ook, zelfs, waar was ik van de week, bij Daniel geloof ik. En dan vertelt de engel wat en dan staat er dat Daniel, die werd er niet goed van. Dat was een paar weken niet goed. Maar ik bewaarde dit in mijn hart. Ik bewaarde de woorden in mijn hart. Dat is wat later herhaald wordt in verband met Maria. Zij bewaarde die woorden in haar hart. Ze kon er ook even niks mee. Maar ze moet het later onderzocht hebben. En dit is hoe het gaat. Ja. En in het algemeen staat er in 1 Petrus 1 vers 11 of zoiets. Daar staat dat de profeten hun eigen profetieën onderzocht hebben. Die vind ik helemaal sterk. Dat wil zeggen, het werd hen gepredikt door de Heer zelf. En daarna moesten ze het opschrijven. En daarna onderzochten ze hun eigen geschriften notabene. Zo ging dat, toch? Ja. Nou ja, en deze lijkt me duidelijk. Paulus predikte dat. Ze ontvingen het woord met alle toegenegenheid, liefde voor het woord als zodanig. Onderzoekende, want hoe weet je of ze die toegenegenheid hadden? Nou, omdat ze onderzochten of deze dingen al zo waren. Met als gevolg, velen dan uit hen geloofden, begrijp je me goed, er zullen er ook geweest zijn die geconstateerd hebben dat deze dingen wis en waarachtig wel al zo waren, maar het wil nog niet zeggen dat ze daarmee tot geloof kwamen. Want je kan het dan nog altijd afwijzen. Voor jezelf. Ik weet dat het waar is, maar ik wil het niet. Dat gebeurt ook. Ik heb het meerdere keren meegemaakt. Zal ik dat ook besparen, maar dat komt echt voor. Ja. Veel. Het is gewoon de hoogmoed van de mens. Die zegt, ik wil het niet. Ja. Velen dan uit hen geloofden en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. Dat is ongeveer hetzelfde als de voornaamste vrouwen niet weinigen uit vers 4 in Thessalonica. Hetzelfde gedachtegang is het. Maar daarna krijg je een clash, een confrontatie, een botsing, ja. En confrontatie, is het nou een clash of een crash? Nou ja. Dan krijg je een confrontatie tussen de Joden van Thessalonica en die van Berea. Als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen. Dat wil zeggen, de christenen worden achtervolgd en opgejaagd door de Joden. Doch de broeders stonden toen van stonden aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee. Maar Silas en Timotheus bleven al daar en dan vind je merkwaardige constructie, want dan is het Paulus die volstrekt helemaal alleen, zonder Silas en Timotheus, doorreist naar Athene, waar hij moederziel alleen, in zijn eentje wil ik zeggen, terechtkomt in de hoofdstad van de wereld, althans waar het religie dan wel filosofie eigenlijk betreft. En die twee ontlopen elkaar niks, want Athene is alleszins gelijk als godsdienstiger, dus de overtreffende trap van godsdienstig, waar het maar staat, in vers 22... Gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Taalkundig kan ik het niet uitleggen, maar iedereen weet wat het betekent, hè. Ze zijn ongeëvenaard in godsdienst. En Paulus legt het ook uit, want doorgaande, er staat doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond aan de onbekende God. En deze onbekende God, die predik ik. Iemand zei, dat is een leuke truc van de apostel Paulus. Als evangelist moet je altijd aanknopen. Wat couleur lokaal moet er dan in, zoals dat heet. Maar ik denk dat het helemaal niet een truc was, dat hij volkomen gelijk had natuurlijk. Hè. Dus die God die ze niet kennen. Paulus was de vertegenwoordiger van een God die ze in Athene niet kennen. De reden daarvoor is ook een voor de hand liggende. De Atheners bedenken zelf hun goden. Ja, Athene is niet beroemd om zijn godsdienst, Athene is beroemd om zijn filosofie. Maar dat is precies wat ik zei, want filosofie bedenkt zijn eigen goden. Haar eigen goden. Het is Sophie toch? Ja. Bedenkt haar eigen goden. Dat is wat, ik kwam laatst trouwens iemand tegen. Die droeg de mannelijke vorm van de naam Sophie. Was ik nog nooit tegengekomen. Sophus. De meneer heette Sophus. Sophie kom je erg veel tegen. In de oudheid zal ik maar zeggen, die naam. Maar het is de vrouwelijke vorm van Sophus. Ja. Nou ja. De wijsheid. Maar de Grieken verzinnen dat zelf. Atheïsten weten dat maar al te goed. Atheïsten, merk je ook dat het woord atheïst al wel een beetje erg veel lijkt op Athene. Ik vind hem wel aardig eigenlijk. Maar Athene, dat weet u, dat betekent dat het niet blijft staan. Dat het labiel is. Ja, men vertaalt het met onzeker, maar het is labiel. Het is, want tenus, dat is dat het, blijft, dat het staat. Neemt u maar een these en zo, hè. En Athene wil zeggen de wankel is. En dat is een aardige uitdrukking voor de zogeheten menselijke wijsheid. Die gaat voorbij. De Bijbel zegt die is als gras. Want niet alleen de mens, maar vooral ook via dezelfde Bijbelse symboliek dat wat de mens produceert. En dat zijn primair zijn ideeën, zijn gedachten, zijn leringen. Vandaar dat dat gras staat tegenover, maar Gods woord blijft in der eeuwigheid, in 1 Petrus 1. En trouwens al in Jesaja 40, bij nader inzien. Maar dat is menselijke gedachten, maar die menselijke gedachten die hangen rechtstreeks samen met de theologie, met de, hoe dat maar heet, met de godsdienst. Zo is dat. Ik ken trouwens weinig theologen die dat zouden bestrijden. Ik ken trouwens helemaal weinig theologen, maar dat is een ander verhaal. Maar men zal dat niet bestrijden. En als men theologie studeert, is een van de hoofdvakken inderdaad filosofie. Logischerwijze. En in de praktijk is het verschil niet zo groot, zeg ik altijd. En dat is hier ook zo. En dan zegt Paulus, nou ja, die ene God die kennen jullie niet, maar dat is die God die ik vertegenwoordig. Die God die hemel en aarde gemaakt heeft, maakt hem meteen tot oppergod, om zo te zeggen. Ja. En die woont niet in tempelen met handen gemaakt. En ik hoop dat u begrijpt dat die woorden van Paulus in Handelingen 17 vers 24 rechtstreeks ontleend zijn aan die van Salomo, want die zei dat, ik denk dat dat 2 Kronieken 6 is, die zei dat bij de inwijding van de, met hoofdletters, de tempel. Ik mag die man wel, die Salomo. Ja. Als hij in onze dagen geleefd had, zou hij waarschijnlijk ook op een motorfiets hebben rondgereden. Maar hij moest het doen met een ezel. Maar, ja, je moet wat. Maar, toen maar. Maar die bestond het om bij de inwijding van zijn tempel, moet je voorstellen wat die tempel gekost heeft aan het volk. Die kreeg allemaal van die blauwe enveloppen, weet u wel, in de tijd. Maar goed. En bij de inwijding van de tempel bestond hij het om te zeggen dat ja, een tempel, dat is een huis waar God in woont. Maar God woont nou eenmaal niet in tempelen met handen gemaakt. Zodat de eerste vraag zou moeten zijn, maar waarom hebben wij dat ding dan moeten bouwen? Ik vind hem prachtig hoor. Dat is maar één antwoord op natuurlijk. Het is vanwege de symboliek. Dat is een duur ding. Dus kostbaar ding. Symboliek, ja. God woont niet in tempelen met handen gemaakt en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Let op de toevoeging als iets behoevende. Als mag ook tussenuit hoor. God wordt namelijk wel met mensenhanden gediend. Wij weten dat zeker in talloze schriftplaatsen, zelfs letterlijk, waarbij de Heer de handen vult van zijn dienstknechten. Letterlijk. Maar niet als iets behoevende. Dat wil zeggen, God heeft het niet nodig. Ik vind het fraai. Want de vraag is, wie heeft het dan wel nodig? En het antwoord is, de mens. De mens heeft dat nodig. Ik ken wel theologen die dat zullen bevestigen. Een mens heeft God nodig om te dienen. Want een mens van nature is een dienstknecht. Of je dat nou leuk vindt of niet. De meesten vinden het niet leuk. En daarom heeft men theorieën ontwikkeld waarbij de mens vooral moet heersen. En hoe komt de mens tot heerschappij? De laatste grote variant daarvan is de uitvinding van de democratie. Dan kan iedereen deel hebben aan de heerschappij. Hebben jullie dat? Het is net zoiets als de ideale Belgische autobus. Niet lang, maar wel heel breed. Daar kan iedereen voorin zitten. Maar, toen maar. Ja. Soms. Concentratie is ook moeilijk, moet ik u zeggen. Maar, God heeft niks nodig. De mens heeft wat nodig. De mens heeft een doel in het leven nodig. Er zijn lui die absoluut niet in God geloven, maar die wel degelijk gefilosofeerd hebben. En die doen soms wel leuke uitspraken, vind ik. Zo van, de mens zoekt naar vrijheid, maar ware vrijheid bestaat niet. Behalve dan, als de mens in die vrijheid ook nog een ideaal heeft waarvoor hij leeft. Iets om zich op te richten. Hij moet een doelstelling hebben. Hij moet ergens naartoe werken, in de toekomst. Want anders heeft hij geen richting. En dan is vrijheid niet vrijheid, maar losbandigheid. Vrijheid is dus alleen vrijheid als men die vrijheid gebruikt om een doel na te streven. Dat is filosofie. En een volstrekt bijbelse. Maar Paulus zal ervan gezegd hebben, nou ja, dat doel is, moet ik even een bladje omslaan, dat doel is dat de mens God zou zoeken. En dat is het antwoord op alle filosofische vragen. Dat is nou vervelend, want het is dan meteen ook het einde van het verhaal. En dan kun je als filosoof weer naar huis. Zwakkelijk, hè? Dus cursus filosofie. In een paar minuten. Helemaal compleet. God heeft de wereld gemaakt, hemel en aarde. Heeft de mens gemaakt, uit een en bloede. Dat is een pracht van een woordspeling. In Athene moet dat kunnen. In Athene moet zoiets kunnen, uit een bloede, want bloed is dam in het Hebreeuws. En dat is dus uit een mens, Adam. U weet wel, uit den bloede, ook uit Johannes 1 is dat, hè. Men moet wedergeboren worden, niet uit den bloede, nog uit de wil des mans, Adam. Niet uit bloed, niet uit, of niet uit dam, niet uit Adam, want dat is wat het is, hè. Maar uit geest, daarmee uit de laatste Adam. Maar hier staat dan, God heeft de hemel en aarde gemaakt, heeft uit een bloede, uit één bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt. Het is een familie. Om op de gehele aardbodem te wonen. Het wordt als eenheid beschouwd. Eén mensheid. Gehele aardbodem, één aardbodem. Bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd. Bescheiden, daar zit het woord scheiden in, dat is het ook. Namelijk gaat om onderscheid tussen verschillende perioden uit de geschiedenis. Geschiedenis speelt zich af in fasen. En God heeft die ingericht. Elders staat, God heeft ook de eeuwen gemaakt. Meervoud. Dat is Hebreeën 1. Ik schat vers 2 of 3. Maar hier staat het dan ook. Bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd. En de bepalingen van hun woning. Maar die grijpt terug naar Genesis 10 en 11. Dat is de verdeling van de mensheid in verschillende volkeren. Rassen had ik moeten zeggen, maar ja, dat mag niet meer. Dus dan volkeren, verschillende volkeren. Ja. Met hun eigen landen, heet zoiets. Eigen grondgebied. En vervolgens, God heeft dat alles gemaakt, die hele wereld, opdat zij den Heere zouden zoeken. Wat is het doel van het menselijk bestaan? Waar moet het naartoe, is de beroemde vraag. Waarom zijn wij hier? Waartoe zijn wij hier? Opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem ooit, immers ooit, of zij hem ooit tasten en vinden mochten, want de mens wordt geacht blind te zijn. Maar daarom heet het tasten. Dat wil zeggen, niet waarnemen door de ogen, maar op andere wijze. Opdat ze hem tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van ieder van ons. En daarna is van toepassing, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Of de andere versie, de bekendere versie, zoekt en gij zult vinden. Dat is het, ja. Want in hem leven wij en bewegen ons. En dan haalt de apostel Paulus ook enige, laten we zeggen, denkers, filosofen, poëten aan, die ook niet op de hoogte waren van de Bijbel, maar die wel degelijk uitspraken gedaan hebben die daarbij aansluiten. Dat is in, er staat er ook gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben, vers 28. Met name Aratus wordt genoemd, althans wordt geciteerd, dat bedoelde ik. Maar daarna zijn wij terecht bij vers 30. God dan de tijden der wetendheid, let op dan, God dan, dat, dan wil zeggen dat nu het een en ander samengevat wordt. Wat is de essentie van een verhaal, wat wil de man zeggen, wat volgt uit het voorgaande. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende verkondigt nu, dat wil zeggen voorgaande tijd, heet dus tijden der onwetendheid. En binnen Bijbelsverband wil dat zeggen dat het gaat over de oud-testamentische tijd. En dat het onwetendheid is, ja, betrekkelijke onwetendheid uiteraard, maar ja, dat moet dan ook uitgelegd worden aan de hand van andere schriftplaatsen. Bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, die spreekt over die toenmalige tijd, van de oud-testamentische tijd, van schaduwen enzovoorts. Die tijd was die vooruitwees, min of meer dan, maar die vooruitwees via schaduwen en wat het maar was, naar de nieuw-testamentische tijd, de betere tijd, tijd der verbetering heet het dan, de betere tijd, die zou aanbreken door de komst van de Messias, Christus. En daar gaat het hier dus ook over. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu, en u weet wat ik bij nu altijd zeg, inmiddels betekent het, ja, na het voorgaande, verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. En waarom ik echt doorgegaan ben tot in Paulus' bezoek aan Athene is simpelweg hierom dat je dan achter elkaar hebt Thessalonica met zijn typisch Joodse achtergrond en Joodse reactie, die van vijandigheid. Daarna Berea als uitdrukking van de tienstammen, nog steeds Israël, maar nu met toegenegenheid en met liefde voor het woord dus. En onderzocht de dagen die schrift alsof ze al zo waren. En van de twee ga je naar de tien, van de tien Berea kom je in Athene. En daarna heb je helemaal niks Joods meer, want Paulus is in zijn eentje en is dus gewoon die heiden. Dat werd hij natuurlijk al in Filippi, maar goed, dat is hiervoor. Maar Paulus in Athene, in die heidense stad, toch? Met zijn heidense godsdienst enerzijds en zijn heidense filosofie anderzijds. En Paulus staat er alleen tegenover, maar hij kent de waarheid. En predikt hij dan ook, hè? En de essentie van die prediking, die komt dan in vers 30 en 31. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebben verkondigd nu aan alle mensen. Dan heb je gehad twee stammen, tien stammen en dan alle mensen. De heidenen. Dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft. Daarom dat is een versterkte versie van omdat. Waarom? Daarom. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen. Let erop dat er een datum gesuggereerd wordt. Er is een dag gesteld, die datum wordt niet gegeven, maar er wordt gezegd dat die wel vaststaat. En dat sluit natuurlijk aan bij vers 26, hebben de tijden tevoren geordineerd. Zie? En daarna, het zal nog zijn tot de tijd van het einde en op een bestemde tijd en wat het maar was in de oud-testamentische profetie, met name Daniel. Ja, er staat een dag voor. Omdat hij een dag gesteld heeft, en het is aardig dat er een dag staat, dat hij een dag gesteld heeft, want dat woord dag is niet maar een tijdsperiode, maar dag is tegelijkertijd ook het woord voor het oordeel. Dat kent u langzamerhand ook al, hè? Ja. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, logische wijze, een dag, oordeel, door een man, nou ja, een mens, dat is wat er staat hoor. Maar daar hebben ze wat moeite mee, de vertalers, met Jezus als mens. Wij niet, maar mag ik hopen. Maar door een man die hij aangesteld heeft. Ik struikel altijd over dat daartoe en daarvan. En ik vind het allemaal zo verzwakkend in die zin, hè. Ik weet wel, ze zijn bang dat wij het niet begrijpen en dus voelen ze dat in. Maar ik zal u eens wat anders vertellen. Heb u dat nou ook? Je proeft dat, hè? Door een man. En dan zeggen, ja, er staat gewoon mens. Maar hier zijn de vertalers aan het twijfelen geweest. Zullen we dat woord mens wel gebruiken? Want hij is toch God? Laten we het vertalen met man. Nou zijn ze al aan het trekken aan wat er precies staat. En dan één stapje verder, dan denk je, die hij geordineerd heeft, oh ja, daartoe, ertussen. Dan ben je al bezig en dan gaan ze heel wat makkelijker ineens ook woorden invullen. Ik zie dat wel vaker in de sommige schriftgedeelten. Dan is er even die twijfel en dan meteen, dan gaat men wat makkelijker met de tekst om ineens. Maar goed, dus verder geen kritiek, maar het hoort wel bij proberen te begrijpen wat er staat en waarom het er zo staat. Hè? Goed, hij zal de aardbodem rechtvaardig oordelen door één man die hij geordineerd heeft, verzekering doende aan allen, ja, verzekering daarvan, zijn verzekering doende aan allen, omdat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Dat wil zeggen, dat is wat gepredikt is. De opstanding van Christus. Waartoe werd de Heer opgewekt? Nou ja, en dat is uit het Oude Testament ook goed aan te geven. Hij werd opgewekt opdat hij de aardbodem rechtvaardig zou oordelen. U weet waarschijnlijk dat we in het Oude Testament geen expliciete schriftplaatsen hebben die spreken over de opstanding van Christus. Niet zodanig dat als je zo'n schriftplaats de eerste keer leest, dat je dan meteen weet waar het over gaat, bedoel ik. Dat het gaat over de opstanding van Christus. Die zijn er niet. Het is altijd enigszins weggestopt. Ach, het is David die over zichzelf schijnt te spreken. En toen zei Petrus, maar ook Paulus, die zei, ja, maar het gaat niet over David, dat kan niet, kijk maar, want zus en zo. Kortom, David was een profeet. En hij, dus handeling 2 weer, David was een profeet en die heeft gesproken over zijn zoon. Daar gaat het over. Enzovoorts, hè. En de vraag, wie is die mens en wat is de zoon des mensen? Door David in Psalm 8 wordt beantwoord in het Nieuwe Testament met, dat is de Messias, dat is de zoon van David, dat is Jezus. Enzovoorts. En als je dat dan één keer door hebt en weet waar dat staat, dan lees je dingen alsnog, met name in de psalmen overigens. En dan lees je ook hoe het zit. Dus daar heb je bijvoorbeeld Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn heren, zit aan mijn rechterhand. De Hebreeënbrief legt uitgebreid uit dat het een uitspraak is over de opstanding en aanstelling, de verheerlijking, de verhoging, ja, inclusief de hemelvaart, ja, van de Heer Jezus. Maar er staat, zit aan mijn rechterhand, omdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Waartoe werd hij opgewekt? Om te heersen te midden zijn er vijanden. Dat staat er vervolgens. Heers te midden van uw vijanden. Psalm 110. Zie? En zo verder. Waartoe werd hij opgewekt? Om heerschappij te hebben. Psalm 2, ook uitgebreid becommentarieerd, met name in de Hebreeënbrief, spreekt over, de Heer heeft op mij gezegd, of iets dergelijks, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Paulus in Handelingen 13 zegt, dat gaat over de opstanding van Christus. Maar de volgende verse in Psalm 2 luidde, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting en gij zult hen in stukken slaan, gelijk een pottenbakkersvat en wat het maar was allemaal, met een ijzeren roede enzovoorts. Kortom, heers en oordeel. Daartoe heeft God hem opgewekt. Zie? Nou ja, en dat is ook wat hier staat dus. Hij heeft een dag gesteld op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen. De vraag was toch altijd naar de rechtvaardigheid van God? En of God wel rechtvaardig is en of dus God wel bestaat, gezien de onrechtvaardigheid in het algemeen in de wereld. Wel nu, die God die zal de aardbodem rechtvaardig oordelen door een mens die hij daartoe, die hij aangesteld heeft, gedestineerd heeft, heet zoiets, hè? Geordineerd heeft. Verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dat wil zeggen, hoe weten we zeker dat dat gaat gebeuren? Nou, het punt is, God heeft hem uit de dood opgewekt en hem eeuwig leven gegeven, onvergankelijk leven. De dood heerst niet meer over hem, omdat hij der zonde gestorven is, is hij eenmaal der zonde gestorven, enzovoorts. Hoe vaak u het maar lezen wilt, dit soort dingen. En dus, we hebben alle tijd. Ja. En dus, zegt Petrus ook, de Heer is langmoedig over ons. Maar denk maar niet dat het niet gaat gebeuren. Het gaat echt gebeuren. De Vader, zei Johannes, heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Enzovoort. Het gaat dus wel gebeuren. En die dag staat ook vast. Want de Heer vertraagt de belofte niet. Zegt Petrus in dit verband weer in 2 Petrus 3. Nou, dat is de prediking. En daarmee ben je op het moeilijke punt, want dan staat er, als ze nu van de opstanding der doden horen, spotten sommigen en zij, hoe zal daarmee, zie je dat ook staan? Het wordt nou toch echt een beetje komisch hoor, al die woorden ingevuld, hè? Ja, spotten sommigen en sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen, die is ook komisch natuurlijk. U hoort nog van ons. In gewoon Nederlands. En je weet wat het betekent, hè? Dat komt dus echt nooit meer. Ja. Don't call us, we call you. Ja. Never. Never ever. Not now, not ever, never. Maar dat was over de cookies for the bear, was dat, hè? Weet u dat ook nog of niet? No cookies for the bear. Hè? Geen koekjes voor de beer. Not now, not ever, never. Zo eindigde elke Andy Williams show in de tijd. Oh. Sculptuur dit. Nou ja. Laat maar zitten. Not now, not ever, never. Dat was hem, ja. Wij zullen u wederom hiervan horen. En dat is dan het einde van het verhaal. En het bevestigt wat ik altijd zeg. En de laatste weken, of week... ook een paar keer gezegd heb in de tent. In essentie, wij prediken niet een leer, laat staan een filosofie. Hoewel, wij doen dat hoor. Maar dat is niet de essentie, dat is niet waar het over gaat. Wij prediken historische gebeurtenissen. Feiten, die hebben plaatsgevonden. En het belangrijkste daarvan is, het hoogtepunt daarvan is, de opstanding van Jezus uit de dood, waarbij hij gesteld is aan de rechterhand Gods en aangesteld is over de werken van Gods handen. Met dank aan Psalm 8 voor deze uitdrukking. Maar dat is het. Het zijn historische feiten. En dat daar dus een levensbeschouwing, een wereldbeschouwing aan hangt. Ja, omdat wij historische feiten kennen, maar ook van de toekomst. We hebben een opgewekte Christus, dus historisch. Maar dat hij zal wederkomen om de wereld te oordelen, is ook historie. Misschien geen geschiedenis, maar wel historie. Dat wil zeggen, het is vastgelegd. God heeft het beloofd. En de opstanding van Christus was beloofd. Ook al blijkt dat dan misschien pas achteraf, maar dat doet nog niks te zaken nu. Het is van tevoren beloofd, zoals zoveel van die dingen. Ze hebben plaatsgevonden. En het volgende punt op Gods agenda is in het algemeen dat hij inderdaad die goddeloze, die onrechtvaardige wereld zou oordelen. En dus worden wij gewaarschuwd onderweg, zo van, kom eruit, stap eruit, word behouden van dit verkeerd geslacht. Want dat was het woord van Petrus op de Pinksterdag nog, in Handelingen 2. En komt tot die man die God heeft aangesteld. Dat wil zeggen, komt tot de mercy seat. Het woord viel in de inleiding al. Maar het is de genadetroon natuurlijk uit Hebreeën hoofdstuk 4. Dat is wat het is, hè? historische zaken. En dat daar inderdaad een verhaal aan hangt, dat is waar, maar niet één die wij zelf verzonnen hebben. Niet een filosofie die voortkomt uit het denken van de mens, maar eentje die voortkomt uit het denken van God. En God heeft zijn gedachten geopenbaard. En waar de mens dan zo nodig iets zoekt om voor te leven, dat wil zeggen om iets zoekt om dienstbaar aan te zijn in vrijheid, zegt God, nou hier heb je mijn plan. En daar kun je aan onderwerpen, daar kun je dienstbaar aan zijn. En dat kan je leven vullen, en dat is het. Maar dan is een mens weer te hoogmoedig om dat te doen. En dan moet hij zo nodig zelf iets eerst uitdenken om voor te leven, enzovoort. En daar gaat het dus altijd fout. Dat is de gang van zaken in de wereld nog eenmaal. Heb je dat nog? Dat is wat er gebeurt. Men stelt zich idealen, vindt hij zelf uit en gaat ervoor. En dat clasht vanzelf met andere mensen, andere volken, met een andere houding in het leven, die behoefte hebben aan een ander soort filosofie of wereldbeschouwing. En dat loopt vanzelf op elkaar stuk, zo gaan die dingen. Maar zich onderwerpen aan God en zijn woord, ja, dat is nederigheid, maar dat hebben we afgeschaft. Ook tamelijk officieel, voor zolang als dat duurt overigens, maar zo gaan die dingen. Maar de prediking is, God doet een werk, demonstreert dat werk ook, bewijst zich in de loop van de geschiedenis, zegt hoe ver we zijn met dat plan, nou ja, hoe ver hij is met dat plan, dat bedoel ik eigenlijk, maar met als consequentie waar wij ons bevinden, in dat schema, om zo te zeggen. En wij zijn in afwachting van inderdaad dat God de wereld zal oordelen door die ene man die hij voor dat doel heeft aangesteld. En dat is gebeurd ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Toen heeft God hem uitermate, ik citeer maar even uit Filippenzen dan, moet je even twee plaatsen terug, naar drie terug. Terug naar Berea, Thessalonica, Filippi, de Filippenzenbrief. God heeft hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven boven alle naam, omdat in die naam zich alle knie zou buigen degene die in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn. Met dank aan de profetie van Jesaja, waaruit het weer ontleend is. Stond dus ook al in het Oude Testament. En er blijkt ook daar al een profetie te zijn over de opstanding dus van Jezus van Nazareth. Hebben we die nog? Het is gewoon geschiedenis en historische feiten. Iedereen zou ze kunnen kennen. Iedereen zou ze moeten kennen. En via de prediking wordt op die feiten gewezen. En test het maar uit. Zoek het maar uit. Ik zeg altijd, we hebben in Handelingen, hebben wij hier en daar enige prediking der apostelen, soms een toespraak zelf, al is het altijd samengevat natuurlijk, soms alleen wat commentaar erop van wat er gepredikt werd, maar je vindt altijd dit, dat wil zeggen dat de apostelen een samenvatting geven, soms erg kort, maar ze geven een samenvatting van het voorafgaande, van oud-testamentische geschiedenis dus. Niet alleen Petrus, maar ook, maar vooral Paulus doet dat. En niet te vergeten Stefanus. Ze geven een samenvatting van de geschiedenis en vertellen vervolgens op welk punt wij zijn aangekomen door de opstanding van Jezus. Want dat betekent de verschijning van de Christus en daarmee de Messias. En daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond en zo verder. En het volgende punt op de agenda is het oordeel. Dat is de wederkomst van Christus. Zie je? Nou ja, en in die situatie leven wij. En daar kan heel die menselijke wijsheid en al die menselijke religie, die kan meteen ophouden. Want het dient allemaal tot niks. De mens kan zich dat wel willen wijsmaken. Maar daarmee stelt hij zich boven God en stelt hij zich in de categorie van tegensprekers, heet dat. Ik doe een poging om terug te gaan naar 1 Thessalonicense 1, waar eerst de afzenders van de brief genoemd worden. Paulus, Silvanus, bijgenaamd Silas. Silvanus en Timotheus aan de gemeente de Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Drie afzenders worden genoemd. Dit is waarschijnlijk gewoon de apostel Paulus die deze brief schrijft. Maar Silas en Timotheus, die vinden we bij Paulus als hij is in Thessalonica in Handelingen 17. Wij vinden daarna in Handelingen 17 dat uiteindelijk Silas en Timotheus achterblijven. Nou ja, in Berea. En daarna is Paulus alleen in Athene. Maar waar Silas en Timotheus weer bij Paulus zijn, in Korinthe vervolgens, want na Athene komt Paulus nog verder naar het zuiden in Korinthe terecht, wordt deze brief ervan verdacht geschreven te zijn vanuit 1 Korinthe, vanuit Korinthe bedoel ik, vanuit Korinthe. Vanuit Korinthe, waar dus Silvanus en Timotheus zich weer bij de apostel Paulus vervoegd hebben. En aangezien die er ook bij waren toen Paulus in Thessalonica predikte, worden die ook als afzender van de brief vermeld. Dat betekent ook dat deze brief betrekkelijk kort geschreven is nadat deze gemeenschap in Thessalonica is ontstaan. Daar kom ik later waarschijnlijk nooit meer op terug. Maar het is wel interessant, omdat blijkt dat Paulus meteen in Thessalonica geschreven heeft, of gesproken heeft, gepredikt heeft over de wederkomst van Christus. En in samenhang daarmee ook over de opname van de gemeente. Een thema dat hierna in 1 Thessalonicenzen 4 dan aan de orde komt. En vervolgens natuurlijk ook in de tweede brief aan de Thessalonicenzen, die van niet veel latere datum is. Hoe dat ook zij, voor de gelegenheid worden drie afzenders genoemd. En voor zover dit van belang is, allemaal wat ik u nu vertelde, is het waarschijnlijk van belang alleen vanwege de laatste conclusie, namelijk dat meteen bij de prediking van het evangelie sprake is van de wederkomst van Christus en daarmee ook van de positie van de gemeente daarin. Dat wil zeggen, de opname van de gemeente en de openbaring van Christus en de gemeente vervolgens in de toekomst. Waarom ook niet, want ook in die korte uiteenzetting in Athene, in Handelingen 17, vind je ook meteen, de evangelie wordt gepredikt aan alle mensen alom, omdat God zich een dag gesteld heeft waarin hij de aarde rechtvaardig zal oordelen door één man. Dat gaat over de wederkomst van Christus, meteen. Prediking van het evangelie hangt dus rechtstreeks samen met wat wij kennen als de wederkomst van Christus. En dat is dus niet de jongste dag of iets dergelijks, maar verder voor. Het gaat om de Messias als zodanig, die nou eenmaal van Gods wegen is aangesteld om te vervullen alle beloften Gods, inclusief, of beginnend moet ik eigenlijk zeggen, bij die aan Adam. De aarde onderwerpen en daarover heersen namelijk. Uit het christendom in het algemeen verdrongen, deze gedachtegang, om de eenvoudige reden dat men liever zelf nu heerst, dan dat men de heerschappij moet overlaten aan de Heer Jezus pas in de toekomst. Want wat moeten wij dan in het heden? Want wij christenen willen ook graag heersen, alleen daar is niks christelijks aan, dat wil iedereen. Op wat voor wijze dan ook. Hebben jullie die ook nog? Oké. De groeten luiden: genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Dat is wat je ieder mens toewenst. Ik zeg wel eens tamelijk cynisch. Nou ja, er blijft toch een rare gewoonte van de Grieken om elkaar genade toe te wensen. Want ja, als je wil, dan kun je concluderen dat de Grieken elkaar beschouwen als veroordeelde misdadigers. Want die hebben genade nodig, toch? Daarna komt er altijd wel iemand via de achterdeur en zegt, ja, maar dat woord genade in het Grieks is een heel ander begrip dan ons woord genade. veel andere strekking. En toen zeg ik, oké. Laten we het dan maar houden gewoon bij de Bijbelse achtergrond. De Bijbelse achtergrond is deze, dat genade en vrede twee begrippen zijn die aan elkaar gekoppeld zijn op een of andere wijze. Vrede heb je alleen daar waar genade heerst, zou een conclusie kunnen zijn. Ik ben er ook zelf van overtuigd dat dat zo is. Zolang je wet hanteert, heb je nooit vrede. Kan alleen bij genade, dus het einde van de strijd. En bovendien, genade en vrede, beide begrippen worden in het Oude Testament gekoppeld aan het Nieuwe Verbond. Zodanig dat de termen zelf fungeren als aanduiding van het Nieuwe Verbond. De troon der genade is de troon van het Nieuwe Verbond. De wet, dat is een term ter aanduiding van het Oude Verbond, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, dat is Johannes 1. En genade is daar niet de aanduiding maar van het begrip genade, in welke betekenis dan ook. Maar het is in het bijzonder de aanduiding van het nieuwe verbond, omdat genade een van de belangrijkste kenmerken daarvan is. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het woord vrede. Is namelijk ook een aanduiding van het nieuwe verbond. En het heet in het Oude Testament al mijn verbond des vredes. Hebben we die nog? Want onder het oude verbond is strijd. En onder het nieuwe verbond komt de vrede tot stand. Vandaar dat er zoiets staat als zijn naam is Vredevorst. Maar ja, dat weten we nou niet meer, want het is alweer Pinksteren geweest. En dit was kerstfeest natuurlijk, hè. De Vredevorst. En anders hebben we altijd nog Efezo stuk 2. Want hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft, vredemakende enzovoort. Hè. Er wordt het woord vrede vele malen herhaald en daarna volgt ook nog in hoofdstuk 4 van Efeze de band des vredes, wat sowieso hetzelfde is als het verbond des vredes. En dan gaat het ook over eenheid, de eenheid van de gemeente namelijk. Genade en vrede. Historisch, genade is de Griekse groet, de groet in het Grieks. Ik zeg altijd, de Grieken groeten elkaar met genade en de Joden groeten elkaar, dat weet iedereen, met shalom, vrede. En de Groningers roepen gewoon mooi. Mooi. Of het nou ochtend is of avond of wanneer, of ze elkaar ontmoeten of ze gaan elk, dat is gewoon mooi. Nou, mooi hoor. En dat was het dan. Ik heb geen idee wat het betekent, maar dat zeg je dan. Hè. Mooi. Toonloos. Mooi. Onderkoeld. Mooi. Toen maar. Genade en vrede. En zo, daar kun je over filosoferen. Je vindt je Grieks, heidens en Joods aan elkaar gekoppeld, op beide manieren. Maar binnen Bijbels verband, en zonder die historische achtergrond, moet je gewoon zeggen, het zijn de termen, de eerste twee in aanmerking komende termen ter aanduiding van het nieuwe verband. Hij wenst nergens wet. En ook niet oorlog. Maar wet en strijd horen bij elkaar. Genade en vrede horen bij elkaar. Die genade en vrede wordt echter niet door de mens geproduceerd. Die heeft niet eens het recht om dat te doen trouwens. Genade te geven. Die komt namelijk van God. En waar wij genade hebben ontvangen, hebben wij ook het recht, sterker nog de morele plicht, om elkaar genade te geven. Vervolgens. Het komt van bovenaf. En dus heet het genade, zij u en vrede, van God, onze Vader, en daarmee genade en vrede van de Heer Jezus Christus. Want al wat God geeft, wordt gegeven via de Heer Jezus Christus. En al wat God belooft, wordt gerealiseerd via de Heer Jezus Christus, in wie alle beloften Gods ja en amen zijn, heet dat. Want er is maar één God, schrijft Paulus aan Timotheus later. En er is ook maar één middelaar tussen God en de mens. Dat is de mens, Jezus Christus. Staat dat letterlijk zo, dus ik moet het ook zo citeren. En ik heb er geen bezwaar tegen. Uiteraard. Dat is wat toegewenst wordt en dat is ook wat ons beloofd is. Genade en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Waarbij genade, iedereen weet dat, staat voor onverdiende gunst. Het staat in alle handboekjes. Vooral de evangelische. En zo hoort het ook, hè. Onverdiende gunst, ja. En dan begint de aanhef van de brief. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden, zonder ophouden gedenkende het werk uw geloofs. Werk, dat is een praktische levenswandel, die voortkomt uit geloof. Dat heet ook een levend geloof, het heet trouwens ook een levende hoop. Het werk uw geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop. Ik hoop dat u merkt dat we hier van doen hebben met een taalkundig verschijnsel. Een drievoudig parallelisme. Namelijk werk des geloofs, arbeid der liefde, verdraagzaamheid der hoop. Geloof, liefde en hoop staan dus op een rijtje. En die horen bij elkaar, dat weet u. In ieder geval sinds 1 Korinthe 13. En hier horen dus ook bij elkaar werk, arbeid, verdraagzaamheid. En werk is gewoon activiteit. Arbeid is zwaar werk. Als het ar is, is het altijd zwaar, dat weet u. Ja. Ja, je hebt moe en armoe. Hè? Ja. Ja. Van arg. Enzovoorts. En dan heb je nog verdraagzaamheid, die dan kenmerkend is kennelijk voor het werk, voor die arbeid, voor die levenswandel. Want dat is waar het over gaat natuurlijk. Dus levenswandel waarvan geloof, liefde en hoop de basis is. Dat wil zeggen geloof in het woord van God en daarmee hoop voor de toekomst. Toekomstverwachting namelijk, die voortkomt uit dat woord van God. En liefde spreekt over de verbondenheid met die God die gesproken heeft en in wiens woord men gelooft. En dat het uitwerkt in de praktijk. Dat wil zeggen dat wat kenmerkend is voor onze relatie met God, zou ook vervolgens kenmerkend zijn voor onze levenswandel en dus onze relatie minstens met onze broeders en zusters. Dat is waar het over gaat. En het heet verdraagzaamheid, omdat verdraagzaamheid logischerwijze voortkomt uit genade. En natuurlijk vrede. Als je niet verdraagzaam bent, kun je ook geen vrede bewaren. Dat is volstrekt onmogelijk. En dan heet het uiteindelijk hoop. Dat woord wordt voor het laatste bewaard, omdat het heet hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader. Hoop op onze Heer Jezus Christus. En het werk, de arbeid, de verdraagzaamheid is voor onze God en Vader. Dat wil zeggen, ook die worden bij elkaar opgeteld. Het klinkt oneerbiedig, maar dat bedoel ik niet. Maar het blijft natuurlijk zo dat God zich uitdrukt. Onze God en Vader drukt zich uit in de persoon. Dat is de enige echte betekenis van het woord persoon, overigens. Hij drukt zich uit in een persoon en de persoon is de persoon van onze Heer Jezus Christus. Beter is nog te zeggen, Jezus Christus is de persoon van de Godheid. Ja, en de Godheid is geen persoon in de enige echte betekenis van de term. Behalve binnen de theologie. Maar dat heb ik u wel eens vaker verteld, geloof ik. Binnen de theologie heeft men aan het woord persoon een afwijkende betekenis gegeven. Dat kun je gewoon terugvinden in Van Dalen's groot woordenboek. Dus ik vertel je niks bijzonders. Persoon is de buitenkant der dingen. En de buitenkant van God heet Jehovah in het Oude Testament. En sinds de opstanding heet hij Jezus van Nazareth. Die het beeld is van de onzinnelijke God. Staat gewoon allemaal zwart op wit in je Bijbel. En meer hebben we niet. Meer heb je niet nodig. Hè? En vandaar dat de Godheid en de Heer Jezus in één adem genoemd worden. Omdat de Heer Jezus het beeld Gods is. En beeld is een ander woord voor persoon. Dat is het. En het woord persoon is ontleend, dat heb ik u wel eens uitgelegd geloof ik. Het woord persoon is ontleend aan het toneel. Eigenlijk. Persona heet het. Per is door en sona dat is klank, geluid, sound. Dus geluid. En het woord persoon is van oudsher het woord voor een vermomming. Voor een, hoe heet zo'n ding, een masker. Waardoorheen de stem klinkt. Maar het is meer dan dat, het is helemaal de outfit van iemand die een rol speelt in het toneel. En in de toneelwereld is het woord persoon nog bewaard geworden. Want daar heet het stuk, het toneelstuk heet een stuk voor zoveel personen. Hoewel het nog altijd een sport is om al die personen te laten spelen door één mens. Heb je dat? Die gaat door de ene kant af, komt de andere kant op en heeft zich verkleed. Tineke Schouten. De kampioen van verkleden. U weet wel, al die deuren op het toneel, hierdoor en daardoor, elke keer en binnen een paar seconden een andere outfit aan. En is weer iemand anders enzovoort. Dat zijn de comedieën, om zo te zeggen. Maar een stuk is voor zoveel figuren en dat heet de personen. En zo is het maar net, hè. En dat is niet het aantal mensen dat er aan meedoet. Nou goed. Dit is de enige echte betekenis. En zo is de Heer Jezus, de persoon, het uitgedrukte beeld van de Godheid. En de stem van God klinkt door, persona, klinkt door Jezus van Nazareth. Daarom heet hij het woord Gods. Dat is beeldspraak, dat zijn metaforen. Maar het is de eenvoudigste manier om zoiets uit te leggen. Als u mij vraagt, zelfs de enige manier. Nou goed. En dus, hoop op onze Heer Jezus Christus en dan voor onze God en Vader. Vers 4. Weten de geliefde broeders uw verkiezing van God? Uw verkiezing van God. Je komt meteen terecht natuurlijk bij iets als, iets dat men noemt uitverkiezing. Maar ik ben er ook altijd maar kort in, want ik vind dat zo'n begrip als uitverkiezing is een heel simpele aangelegenheid. En ik weet dat men er iets moeilijks van gemaakt heeft. En het probleem is dat als ik er lang bij stilsta omdat ik denk dat het belangrijk is, dan wordt het vanzelf toch iets moeilijks, iets groots. En het is niks groots, het is niks moeilijks, het is een heel simpele zaak. God verkiest geloof. Dus als je wil dat je gekozen wordt, dan moet je tot geloof komen. Makkelijk zat. Je moet ervoor kiezen. Het probleem is echter, en iemand zei me dat van de week nog trouwens, die zei, ja, dat is een schrik voor mensen met een achtergrond als de mijne. Die schrikken als je zegt dat de mensen een keuze moeten maken. Ze zeggen, hoezo? Hij zegt, nou, dat is omdat wij geleerd hebben dat God kiest. En wij mogen niks. God maakt de keus. En daar zit het probleem. Dus sindsdien heb ik dat in mijn oren geknoopt. Duidelijk zeggen, mens moet een keuze maken. Mens moet zelf een keuze maken. Petrus op de Pinksterdag zegt tegen die mensen, bekeert u. Maar ze vragen, wat moeten wij doen? Oké, zegt Petrus, dat is makkelijk. Bekeert u. Ja, daar moet je voor kiezen. Dat moet je dan ook zelf nog doen, ook nog. Bekeert u, niet laat u bekeren. Bekeert u. En nog veel eerder was het Jozua. Oké, dat was in oud-testamentische tijd, maar in die kringen maakt dat geen verschil. Jozua zegt, kies dan heden wie gij dienen zult. Was Jozua, gelooft wel, hè? Was dat Mozes? Dat weet ik niet meer. Een ander zei, kies dan het leven, enzovoort. Het volk zelf moet kiezen, de mens zelf moet kiezen. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. En het idee dat de mens er niet verantwoordelijk voor is, zal ik u vertellen. Dat vind je over de hele wereld terug. En dat komt omdat mensen, de denkers, de grote denkers der mensheid, tot de conclusie gekomen zijn dat de mens zijn leven niet onder controle heeft. En dat je hem niet kunt opdragen dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn leven. Want de mens kan dat nou helemaal niet. Dingen gaan toch altijd anders. Het hangt van het weer af en van de hormonen. En nog zomaar voor. Nou ja, wat het maar was allemaal. Hij moet er toevallig ook nog de goede genen bij zich hebben. Hè? En degene die dat niet hebben. Nou ja, maar. Ingewikkeld, dat bedoel ik. Je hebt het niet onder controle. En dus heeft men een filosofie uitgevonden die zegt, maar een mens kan er ook helemaal niks aan doen, hoeft er ook niks aan te doen. Hij maakt gewoon onderdeel uit van het geheel. Want men wil toch wel graag ergens bij horen en van het geheel deel uitmaken. Alleen men kent het geheel niet. En dus zegt men gewoon, je moet het maar gewoon aan de goden overlaten. Je maakt nou eenmaal deel uit van dat grote geheel, van dat raderwerk, van dat kosmische, van de kosmos enzovoort. Je moet het zo zien, zei de man, dat al die radertjes grijpen in elkaar en maken een groot geheel. En dat weet je dan niet, maar dan moet je maar op vertrouwen. En toen vroeg ik, maar waar dient dat raderwerk dan toe? Ja, toen hield het weer op natuurlijk. Hè? Ja, ik heb geen probleem met een ingewikkelde technische constructie, maar ik wil wel graag weten waar het dan toe dient. En om dat deel te maken van zo'n ingewikkelde technische constructie die nergens toe dient, dat lijkt me ook niet wat. Maar men heeft dat zo uitgevonden, maar het is een van onmacht. En ik ben van mening dat de leer van uitverkiezing volstrekt daarin past. En die van onmacht, namelijk een mens kan zelf niks en is niet verantwoordelijk en God moet het maar doen. En voor velen is dat acceptabel. Omdat men zich bewust is dat men niks kan en dat al wat men probeert breekt toch bij de handen af enzovoorts. Dus een betrekkelijke realiteitszin. Alleen gaat men voorbij aan wat de Bijbel ervan zegt. De Bijbel zegt namelijk dat het ook niet de bedoeling is dat een mens werken produceert waar God tevreden over kan zijn. Want dat kan namelijk helemaal niet. Schiet altijd tekort. Maar de bedoeling is dat de mens verstandelijk en met zijn hart en wezen onderschrijft het woord van God en de rechtvaardigheid van God en die accepteert. Daarmee ook dat hij accepteert dat hij zelf niet deugt. Maar dat is het dan. Kortom, de Bijbel zegt, het gaat niet over werken, het gaat over of een mens gelooft of niet. En dat zijn inderdaad twee verschillende dingen. Het, aan de ene kant het hebben van idealen en van normen en waarden, terwijl men aan de andere kant zichzelf niet aan die normen en waarden kan conformeren, kan houden. Dat is nou helemaal zo. Maar het hoeft niet te gaan ten koste van je normen en waarden. Het zijn twee verschillende dingen. En het gaat erom dat je onderwerpt aan het woord van God. Dit is de waarheid, zo is het. En ik stem er van harte mee in. Met alle consequenties van dien. En daarom heet het, God rekent geloof tot gerechtigheid. En het aardige is, van die werken van de mens komt weinig terecht. Maar geloof is geen enkel probleem. Als een mens iets kan, hij moet willen, maar als een mens iets kan, is het geloven. Ik bedoel dit. Men heeft het over kinderen die geacht worden onschuldig te zijn. Maar dat zijn precies diezelfde kinderen. Die doen maar één ding. En kunnen dat ook. Dat is geloven. Ook in de praktijk, vertrouwen op. Laten zich van alles wijsmaken sowieso. Maar vertrouwen ook op hun voogden en verzorgers of hoe het maar heten mag. En dat is het dan. En op het moment dat hun zondige natuur wakker wordt, hun identiteit, hun ego tot ontwikkeling komt, dan komen ze tot zonde komen, en dan komen ze ook tot twijfel enzovoorts. Zodra kinderen gaan twijfelen of Sinterklaas wel echt bestaat, dan heb je een probleem dus. En dat heeft niks met Sinterklaas te maken. Nee. Heb je dat? Want daarna gaan ze ook twijfelen aan uw woorden en aan de mens in het algemeen. En dan wordt het... Dan wordt de zonde actief. Ja. Dan gaat het dus ook mis. Zo is dat, ja. Ja. Nou goed. Verkiezing. Ik leg er altijd naast Efeze 1 vers 4. Niet omdat er geen andere schriftplaatsen zijn, maar wel omdat het de makkelijkste is. Want die wordt altijd geciteerd om te zeggen, God heeft ons uitverkoren. Jawel. Maar dat is het halve citaat. Er staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. En daarna is de uitdrukking voor de grondlegging der wereld ook al niet meer zo moeilijk. Want gewoonlijk wordt het een en ander dan in verband gebracht met de zogeheten voorkennis van God. Wat een doolhof is, want daar kan je wel over praten, maar dat kan niemand begrijpen. Dat is namelijk onbegrijpelijk, om de eenvoudige reden dat wij aan de tijd onderhevig zijn en wij kunnen dit soort dingen dus niet vatten. Dat is buiten onze dimensies, of hoe je dat maar zeggen moet, buiten ons voorstellingsvermogen sowieso. Zo van, God wist dat wij tot geloof zou komen, heeft ons toen meteen van tevoren, omdat hij dat al wist, uitverkoren. En daarna draait men het ding om en zegt, nee, God heeft ons uitverkoren opdat we tot geloof zouden komen. Maar God wist toch al dat we dat doen zouden. En daarna ben je volkomen de draad kwijt. Zodat je zegt, oké, wil je nog een koekje? Moet je nog een kopje? En dan laat dan maar zitten. Want het breekt onze hersenen omdat het volstrekt onvoorstelbaar is. Maar dit, wat hier staat is niet moeilijk. In de eerste plaats, men moet niet voorbij gaan aan in hem. Wat gewoon betekent dat God heeft Christus uitverkoren. Van voor de grondlegging der wereld. Nee, wanneer dat dan precies is, dat doet nou helemaal niks te zaken. Dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Dan noodzakelijk is. God heeft Christus uitverkoren. Voor de nederwerping staat er dus eigenlijk der wereld. En voor zover u en ik in Christus zijn, zijn wij in hem uitverkoren. Zo heet dat. En dat is ook wat er staat. Maar God heeft ons niet uitverkoren om in Christus te zijn. En God heeft ons niet uitverkoren om tot geloof te komen. Maar sinds wij tot geloof gekomen zijn en omdat wij tot geloof gekomen zijn, zijn wij in Christus en hebben daarmee deel gekregen aan zijn uitverkiezing. En dat is niet mijn theorie, dat staat er gewoon. Maar daar had ik ook vers 3 mee moeten lezen. Want daar staat dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. En als u dan vraagt, wat zijn die zegeningen dan? Dan staat er, zoals, want dat is wat gelijk betekent, toch? Zoals daar zijn, en er komt een opsomming. Zoals hij ons dus, punt 1, heeft uitverkoren in hem. Want waar wij in hem zijn, hebben we deel aan zijn zegeningen. En dat is het dan. En er staat echt nergens in de Bijbel dat iemand is uitverkoren om tot geloof te komen. Maar wat beschreven wordt, is dat mensen die gelovigen zijn, die zijn uitverkozen. Dat wil zeggen, die hebben deel gekregen aan de zegeningen die vastliggen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Wij bijvoorbeeld zijn leden geworden van zijn lichaam. En hebben daarmee deel gekregen aan de hoedanigheden van Christus. En in hem zijn wij dus, vers 5, gepredestineerd. Dat staat er. tevoren verordineerd, gepredestineerd tot zo'n stelling. Iets wat de vertalers helemaal gemist hebben. Dat is jammer, want taalkundig is dat al een grote misser. Theologisch natuurlijk ook, maar taalkundig zeker. Want er staat echt zo'n stelling die ons tevoren verordineerd heeft tot zo'n stelling. Dat gebeurt niet, is niet gebeurd met mensen die tot geloof zouden komen of iets dergelijks. Maar het is gebeurd met allen die tot geloof gekomen zijn. Moeilijker mag het niet zijn. Het is het verhaal van waar gaat deze trein naartoe? Gaat die naar Utrecht? Oké, nou als je daarin stapt, ga je dus naar Utrecht. En als je er niet in stapt, niet. En allen die in die trein zitten en de deuren gaan dicht, die zijn uitverkoren om naar Utrecht te gaan. Er is niks moeilijks aan hoor. Die moet het alleen wel goed lezen. In hem. Zie? En Jezus Christus is de uitverkorene. Van voor de nederwerping der wereld. Vandaar dat de woorden over Adam in op de eerste bladzijde van je Bijbel, althans van de mijne, die spreken al over Christus. Die Adam, dat er eerst een andere kwam, dat is zo, dat wordt later ook uitgelegd overigens. Maar vanaf het begin wordt gesproken over die Christus, de Messias, die komen zou. En wie daaraan deel heeft, die krijgt deel aan deze zegeningen. En moeilijker is die hele leer niet. En de traditionele leer van uitverkiezing is in feite niks anders dan heidense filosofie. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is het. Spreekt over de onmacht van de mens, zo van hij draagt geen verantwoordelijkheid, laat me zitten. Overgeleverd aan de willekeur. Ja, precies ja. Indien, ik herinner me altijd Razak, hoe heet die ook alweer? Blavatsky, nee, niet. Hoe heet die man? Avakti, sorry. Duurt even. Oude knar zei je toch? Ja. Avakti, die uit Irak afkomstig. Die woont in Staphorst, of all places. En die. Ja, en die legde een paar jaar geleden in de tent uit dat, hoe de volgorde is als man, vrouw en de hond over straat lopen. Maar dat doet er nou niet toe. Maar hij vertelde ook hoe dat dan is. Dat als je onder de islam je netjes in alle voorschriften en regels houdt, ideaal, dan is de vraag vervolgens, en word je daarmee zalig? Of kom je in het paradijs, of hoe dat maar heten mag. Dan is het antwoord, dat weten wij niet, dat is alleen als Allah het wil, maar dat weten we niet. En hij zei, maar in mijn woonplaats, dat was Staphorst, maar dat zei hij er niet bij. Maar dat doe ik dan maar weer, ik kan het rustig doen, ik woon daar niet. Hij zegt, in Staphorst is het precies hetzelfde, er zijn de mensen christelijk en die houden zich aan alle voorschriften en regels. En als daarna de vraag is of iemand die zich daaraan houdt, of die ook behouden wordt, dan is het antwoord, dat weten we niet, dus alleen als God het wil. Dus wat is nou het verschil? En het idee dat die God van die lui en die God van de islam dezelfde God is, ja, dat dringt zich vanzelf al op. Maar ik mag hopen dat het niet zo is. Maar ik weet niet zeker. Echt niet. Zie? Maar wat de Bijbel ons leert, is heel wat anders. Wij zijn er zeker van. Eenvoudig omdat er staat, God rekent geloof tot gerechtigheid. En ik mag het zeggen, want Paulus zegt het in Romeinen 3 of 4, Romeinen 4 is dat. En hij haalt het aan uit Genesis 15 notabene. Dan zeg ik dus universeel beginsel. God rekent geloof tot gerechtigheid. Nou, daar zijn we dan toch zeker van. En dus wij geloven van, dit is niet bij doen. Of wij voeren opdrachten uit. Of wij onderwerpen ons aan religieuze verplichtingen. Nee, wij geloven in wat God gesproken heeft. En dat consequenties heeft in ons praktische leven, dat is ongetwijfeld zo. Dat is ook wat hier in 1 Thessalonicens 1 op zijn minst gesuggereerd wordt. Maar het is niet doorslaggevend. Doorslaggevend is onze verkiezing die vast ligt in dat God Jezus Christus gekozen heeft. Op voorhand. En gepredestineerd heeft tot zo'n stelling. enzovoort. Waaraan wij deel hebben gekregen. Zie? Bovendien, als God dan toch maar gewoon kiest en de mens niet verantwoordelijk is, waarom zou Paulus zich al die moeite getroosten om op zendingsreis te gaan? Dat dient hem toch ook nergens toe? En let maar op, alverzoeners, die ook zeggen dat wij gelovigen zijn omdat God ons uitverkoren heeft, die in het algemeen ook uitverkiezing leren en dit vers ervoor gebruiken, uit Efeze 1, die hebben niet de minste neiging om het evangelie te gaan prediken, hoor. Er wordt zelfs geacht in strijd met de regels te zijn. Het komt immers toch wel goed. Vanzelf, hoef je niks voor te doen. Misschien worden ze nu boos op mij, maar het maakt niet uit, dat waren ze al jaren. Dus. En ik op hun. Ja, dus laat maar zitten. Het is verlammend. En als men in Calvinistische kerken spreekt over evangelisatie, dan heeft men het gewoon over ledenwerfacties. Echt waar? Ja. En daarom, ik weet niet meer wanneer het was, maar ik ben van de week een keer in de tent begonnen met te zeggen dat dat niet de bedoeling was en dat wij niemand vertegenwoordigen. Wij zijn niet van een organisatie, je kunt bij ons geen lid worden ergens van. Wij maken niet programma voor de een of andere club, denominatie of kerkgenootschap. Daar hebben we allemaal niets mee. We hebben alleen het woord van de Heer. En de oproep om tot hem te gaan. Nog niet eens komen, want dan denk je nog dat je bij ons moet komen. Dat is niet de bedoeling. Je moet naar hem gaan. En komen is het dan toch, maar vooruit dan maar weer. Zie? Het is een volstrekt individuele zaak. Er staat ook in de handelingen, bekeert u. En er staat er, en in ieder van u. Elk in het bijzonder dus, ja. Worden gedoopt en hoe dat maar heten mag dan, hè. Want zo is dat, hè? Vandaar dat je in het klassieke evangelische jargon, waar ik uit afkomstig ben, daar kwam je tot een persoonlijk geloof. En dan was Jezus je persoonlijke verlosser en zaligmaker. Dat woord persoonlijk lag op de lippen, bestorven. Het is het verkeerde woord, hè. Het had individueel moeten zijn, maar goed, iedereen begrijpt het, dus dat is voldoende dan, in dit geval. Maar het gaat inderdaad over een keus die men voor zichzelf maakt en waarvoor men ook verantwoordelijk is. En er is verder niks aan uit te leggen, want de hele Bijbel door vind je dat terug. Dat God de mens oproept om zich aan het woord Gods te onderwerpen, om naar het woord van God te luisteren. En niet maar collectief, maar individueel. Zie? En dat men dan toegevoegd wordt aan een collectief, dat is waar. Zoals de psalm zegt, psalm 68, hij zet ons, u, mij, hij zet ons in een huisgezin. Hij ontfermt zich over de weduwen en wezen, heet dat. En dat betekent dat hij ons opneemt in zijn familie, dan wel zijn volk. Dan hoor je ergens bij en in handelingen 2 en wat er verder volgt, komen mensen tot geloof en er staat er en ze werden toegevoegd. Nee, niet aan de gemeente, hoewel dat zo was. Maar er staat er niet. Er staat, ze werden den Heere toegevoegd. Wie? Degene die zalig werden. Staat het echt allemaal zo. Zie? Wij worden aan de Heere toegevoegd en krijgen daarmee deel aan zijn zegeningen. Dat wil zeggen, aan zijn verkiezing uit deze wereld. Aan zijn predestinatie. Tot zo'n in de toekomst en zo verder. Want zo wordt het beschreven. En dat is waar de apostel het over heeft. Hè? Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. En het gaat niet eens om die verkiezing primair. Het gaat om dat Paulus zegt, ik weet dat het zo is. Want ik zie het in de praktijk. Dat is het volgende vers. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in krachten in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Dat wil zeggen, Paulus heeft aan de buitenkant kunnen zien dat deze gelovigen in Thessalonica wel degelijk gelovigen zijn en dus deel hebben aan de verkiezing van Christus, om zo te zeggen. Zie? Want kijk, geloof is natuurlijk niet een zichtbaar ding. Het is tamelijk abstract. Het is wat in de mens is, wat in het hart geacht wordt te zijn. Maar het neemt niet weg dat het naar de buitenkant in de levenswandel uitwerkt. En dat is wat Paulus dus zegt. En zei al vanaf vers 3. Gedenkende het werk, de arbeid, de verdraagzaamheid. En dan vers 5. Kracht, vele verzekerdheid, enzovoorts. En gij zijt navolgers geworden, dat is het enzovoorts in vers 6. Gij zijt onze navolgers geworden en daarmee navolgers des Heren, het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, maar niettemin met blijdschap des Heilige Geestes. Het woord aangenomen hebbende. En dat is heus wat de mens zelf moet doen, want de Heer duwt het ons niet door de keel, ja. Door de straat. Nee, dat is zo. Het hoeft niet. Maar liever wel, maar roept ons daartoe ook op. Maar het is onze eigen verantwoordelijkheid om te komen tot hem en om een keuze voor hem te maken en daarbij te blijven, uiteraard. Maar goed, daarmee zijn we terug bij de inleidende woorden van deze ochtend. En we zullen de Heer daarvoor danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat voorrecht, voor die genade die u ons geschonken hebt, waardoor wij gehoor mogen en kunnen geven aan uw oproep. Een oproep om simpelweg ons te onderwerpen aan uw woord en gehoor te geven aan uw uitnodiging om tot u te naderen, opdat u ons rust zal geven, om te komen tot u in de troon van uw genade, om van uw genade barmhartigheid te ontvangen en hulp te bekwamen tijd. Wij danken u dat u ons de handen vult, want hoewel u niets behoeft, geeft u ons die zegen dat wij onze levens aan u en aan uw dienst mogen en kunnen wijden. Dat u bent die onze levens een zinvolle inhoud geeft, en dat we onze vrijheid waarin u ons geplaatst hebt kunnen en mogen en zouden gebruiken om uw naam groot te maken. We danken u daarom dat in deze wereld waarin alles ijdelheid is en waar alles verandert en voorbij gaat, wij mogen leven uit dat onvergankelijke woord dat u tot ons gesproken hebt en waarmee wij ons ook deze morgen mochten voeden. En wij hebben ook alle reden om ons bij u aan te bevelen, opdat inderdaad uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. En omdat niet onze menselijke overleggingen, maar uw woorden zouden uitwerken in onze harten, in ons denken en ook in onze wandel. Wees u daarom ons nabij met die kracht van uw genade om Christus wil. Amen.